Zoals ik gezegd heb, Johannes hoofdstuk 15, vers 1, gaan we samen lezen. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Elke rank in mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein om het woord dat ik tot u heb gesproken. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, zoals zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u helemaal niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen. Als de rank en verdort en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze verbranden. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, bid alles wat u wilt en het zal u gebeuren. Hierin is mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en u zult mijn discipelen zijn. Zoals de Vader mij heeft lief gehad, heb ik ook u lief gehad. Blijft in mijn liefde. Als u mijn geboden bewaart, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader heb bewaard en in zijn liefde blijf. Dit heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u is en uw blijdschap volkomen wordt. Dit is mijn gebod, dat u elkander lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Tot daar voorlopig. Het is een eigenaardige begin van dit hoofdstuk. Het is een heel bekend hoofdstuk, dan had ik dat er gelijk bij zeggen. Een heel bekend hoofdstuk, maar een eigenaardig begin. Want de Heer Jezus begint met te zeggen, ik ben de ware wijnstok. Zomaar zonder ogenschijnlijk enige aanleiding. En ik denk dat het toch goed is om even te kijken waarom de Heer deze uitdrukking zo gebruikt. Ik ben de ware wijnstok. Niet alleen ik ben de wijnstok, maar ik ben de ware wijnstok. Hij zegt later wel, ik ben de wijnstok en gij zijt de ranken. Dat zegt hij namelijk in vers, even kijken hoor, we hebben net gelezen. In vers 9 of vers 10. Daar zegt hij dat uitdrukkelijk. En dat betekent dus dat we echt kunnen beseffen wat de Heer Jezus eigenlijk doet. Maar als hij zegt, ik ben de ware wijnstok, dan moet het dus nog zoiets zijn als een, nou ja, laten we zeggen, een wijnstok die niet functioneert. Anders zou je niet zeggen, ik ben de ware wijnstok, ik ben de echte wijnstok. Dat komt omdat het begrip de wijnstok is iets wat we in de Bijbel al een paar keer hebben kunnen lezen, als we tenminste het hele Oude Testament hadden gelezen hiervoor. In het Oude Testament kom je dat regelmatig tegen, dat een heel volk, Israël, gezien wordt als de wijnstok. Zelfs als een wijngaard wordt hij gezien. Maar dan wel, in deze zin, dat hij geen vrucht of onrijpe vrucht voortbrengt. En het is in dat kader dat de Heer Jezus eigenlijk tegen ons nu zegt, of tegen zijn discipelen zegt, ik ben de ware wijnstok. En jullie kunnen vrucht dragen als je in mij blijft. Of jullie dragen vrucht als je in mij blijft. Eigenlijk zegt hij hiermee dat het hele, alles wat met Israël te maken heeft, en het volk Israël als zodanig wat vrucht draagt voor de land, zou moeten dragen voor de landman, dat niet meer functioneert. Dat er maar één ware wijnstok is en dat de verbinding met die ware wijnstok leidt tot vrucht voor de landman. En dat lijkt voor ons misschien zo evident, maar je moet goed begrijpen, toen de Heer Jezus dit sprak, dus Johannes hoofdstuk 15, zei hij tot zijn 12 discipelen die daar nog waren. We weten allemaal dat het evangelie van Johannes vanaf hoofdstuk, ik denk, wat is het, 11 zeker? Als, nee, 12. Het begint in 13, neem me niet kwalijk, het begint in 13. Vanaf hoofdstuk 13 tot en met hoofdstuk 17 globaal gesproken, gesprekken zijn die en alleen voor de discipelen zijn. Dat heeft hij niet gesproken als een soort prediking bijna buitenuit, daarvoor wel, maar hier uiteindelijk niet. Het zijn dus de woorden die gericht zijn tot zijn vrienden, zo noemt hij zijn discipelen ook in hoofdstuk 13 en 14. Ik denk dat het belangrijk is dat we dat zien. Het zijn woorden dus voor de mensen die intiem rondom Jezus zich bevinden. Hij gaat weg, dat heeft hij al duidelijk gemaakt in hoofdstuk 14. Hij gaat weg In hoofdstuk 16 lees je nog over de Heilige Geest. En dan in hoofdstuk 17 krijgen we dan dat hoge, zo, dat noemen we het hogepriesterlijk gebed. Het is helemaal geen hogepriesterlijk gebed, maar het is het gebed van de Zoon tot de Vader. Maar dat even terzijde. Nog een gebed. En dan lezen we in hoofdstuk 18 dat Jezus dan komt in de hof en wordt gevangen genomen. En dan zie je de weg naar het kruis. Het zijn de laatste woorden die de Heer gesproken heeft op aarde tot zijn vrienden. En dan zegt hij tegen hen, tegen zijn vrienden, tegen zijn discipelen, vrucht dragen, dat is eigenlijk wat God van jullie verwacht. Als je wil vrucht dragen, dan moet je niet blijven bij die, laten we zeggen, die wijnstok, die wijngaard, die geen vrucht meer kan opbrengen. Er is één wijnstok, één wijngaard, één wijnstok. Als je daarmee verbonden bent, dan zul je vrucht dragen. Dan zul je datgene gaan doen, gaan laten zien in je leven, wat God eigenlijk verwachtte al in het Oude Testament. Wat hij daar verwachtte en wat niet gekomen is, dat komt er wel als je in mij zult blijven. En dat is wat hij hier uitdrukkelijk tegen ons wil zeggen. Vrucht dragen. Nu, we weten allemaal hoe belangrijk dat eigenlijk is. Natuurlijk, in een landbouwcultuur draagt, laten we zeggen, als een boer zo'n akker bezaait, in onze taal is dat bezaaien van een akker of beplanten van een stuk grond, dan groeien daar vruchten op. Dat is de bedoeling. En in onze cultuur vandaag is dat de bedoeling om zoveel mogelijk vrucht te kunnen dragen, om het te kunnen verkopen, om dan heel erg rijk te worden. Dat is een beetje de bedoeling van een boer, om dat een aantal jaren te kunnen doordoen. En sommigen die zijn er ook zeer goed in geslaagd om dat ook te doen. Maar in principe is het nooit de bedoeling zo geweest om landbouw te bedrijven. Landbouwbedrijf was de bedoeling om het te doen voor jezelf. Jij had een stukje land en beplantte dat. Laten we zeggen, in onze idee van de moestuin zou je kunnen zeggen. Een klein tuintje waarin je precies voor je gezin, misschien voor je familie als je wat grotere familie had, om daar iets te bebouwen, zodat je daardoor eten had. En in Israël was dat natuurlijk heel nadrukkelijk de wijn. En nog andere andere vruchten heb je natuurlijk ook, maar je hebt heel bijzonder ook de wijnstok daar. Om daardoor ook, laat zeggen, voor jezelf iets te hebben om te kunnen eten en te kunnen drinken. Met name dus de wijndruiven. En het is ook dat daar ook heel nadrukkelijk dit idee is dat de bedoeling is voor jezelf. Hier lezen we niet voor niks over Jezus is de ware wijnstok en wie is de landman? De Vader, mijn Vader is de landman. En de bedoeling is dus om vrucht te dragen. Waarvoor? Voor de landman. Voor de eigenaar. De bedoeling is dat eigenlijk de landman plezier ervaart, vrucht vindt uit het groeien, van de vrucht van de ranken. Dat is de bedoeling. En het is vanzelfsprekend, als je een wijnstok hebt en daar zijn ranken aan, dan komen daar druiven uit. Met andere woorden, dat wat kenmerkend is voor die wijnstok, dat zie je in de ranken. En dat is precies datgene wat vruchtdragen zou moeten zijn. En hier zien we hoe zo'n beeld van het Oude Testament ongelooflijk belangrijk is. En wat de Heer Jezus ook zo gebruikt, voor ons christen zijn. Hier leren we dat de Vader de landman is. En dat die Vader niet passief zit te wachten tot die vrucht komt. Maar dat die Vader ook er actief bij betrokken is. Laten we nog eens even goed lezen wat er staat. Hè? De Heer heeft gezegd, ik ben de ware wijnstok. En dan gaat hij spreken over die ranken die moeten verbonden blijven met hem. En dat daar vervolgens dan ook vrucht uit tevoorschijn komt. Nou, laten we eens even lezen in vers 2. Elke rank in mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. Nou, er zijn al wat gesprekken gevoerd hier over het wel of niet vrucht dragen met alle gevolgen van dien. En wel of niet in de verbonden zijn met de wijnstok, wat dat allemaal betekent. Nu, het gaat hier helemaal niet over behoudenis en niet behouden zijn. Dat wordt vaak gedacht, hè? Rank die namelijk nog in de wijnstok is, die geen vrucht draagt, hè, die neemt hij weg. Ook in mijn vertaling staat dat zo. Ja? En dat betekent dus, we lezen zelfs ook verder in het gedeelte, ook dat diegenen die geen vrucht dragen, dat die bijeengeworpen worden, hè, Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buiten geworpen. En op wat er staat, niet in mij blijft, staat niet bij van die geen vrucht draagt, maar die niet in mij blijft, wordt buiten geworpen als de ranken verdort en men verzamelt ze en werpt het in het vuur. En heel vaak wordt dit gedeelte gebruikt om te bewijzen dat gelovigen, zij die namelijk verbonden zijn in de ware wijnstok, zo wordt hier gezien, dat die als ze geen vrucht dragen, namelijk toch nog verloren gaan. Maar het is goed om soms de woorden te begrijpen zoals die in het oorspronkelijke taal naar voren komen. Het wegnemen, wat we over hebben gelezen in vers 2, die geen vrucht draagt, neemt hij weg. Dat is niet een wegnemen in de zin van hij rukt ze uit de wijnstok. Dat is de bedoeling hier helemaal niet. Het staat namelijk letterlijk elke rank in mij. Dat betekent dus die rank is verbonden met die wijnstok. Dat kan niet anders. Elke rank in mij die geen vrucht draagt. Dan komt dus niet het vrucht tevoorschijn die de landman zou kunnen verwachten. Die neemt hij weg, zegt mijn vertaling. En volgens mij zegt andere vertalingen dat ook. Maar er staat letterlijk, die snoeit hij. Dat komt later nog een keer op een andere manier naar voren. Die snoeit hij. En snoeien, dat weten we allemaal, heeft nooit de betekenis van wegknippen in de zin van we snijden de rank los van de wijnstok. Nee, snoeien is dat eruit halen wat niet goed is, zodat op die plaats de vrucht kan groeien. Of dat wat verhindert tot het groeien en bloeien van de vrucht, dat wordt weggeknipt. Dat is snoeien. Dat is een pijnlijk proces. Maar het is wel datgene wat nodig is om de rank tot vrucht te laten komen. Om het zo te zeggen dat de sappen van de wijnstok kunnen doorgaan in de rank. En dat hij dan daardoor de vrucht kan produceren die de landman mag verwachten van de rank. Dat is het eerste. We moeten mogen leren. Het gaat dus hier niet over het weghalen uit de wijnstok. Want dat zou betekenen dat iemand namelijk dan niet meer verbonden is met de ware wijnstok, met Jezus, en dus ook nooit geen vrucht kan dragen en eigenlijk een ongelovige is. Het gaat hier over gelovigen, de discipelen rondom de Heer Jezus, die hier horen hoe zij kunnen vrucht dragen en wat de bedoeling van de Vader is met hun leven. En dat is blijven in de wijnstok. En als het blijft in de wijnstok en er komt geen vrucht tevoorschijn, dan zal de Vader snoeien, zodat ze weer kunnen gaan vrucht dragen. En dan gaat hij verder. En elke rank die vrucht draagt, die reinigt hij, zegt mijn vertaling, omdat zij meer vrucht dragen. Dus, er zijn ranken die wel vrucht dragen en ranken die niet vrucht dragen. Die niet vrucht dragen, ranken, met andere woorden, zij die verbonden zijn met Jezus, zijn zij die vrucht dragen, die niet vrucht dragen, die worden gesnoeid. En zij die wel vrucht dragen, zo wordt hier gezegd, zij die wel vrucht dragen, die reinigt hij, opdat ze meer vrucht gaan dragen. Met andere woorden, de bedoeling is dat er nog meer vrucht komt. En hoe doet de landman dan? Landman dat? Door te reinigen. En het woord reinigen betekent hier eigenlijk krenten. Als je begrijpt wat ik bedoel. Krenten heeft te maken met, hoe doe je dat eigenlijk? Nou, ik heb, ooit heeft mijn schoonvader een wijnstok in de tuin gehad in Nederland. En die vertelde mij dat hij dat elk jaar moest daar, en mijn vrouw vertelde het ook, dat ze elk jaar, als die vrucht begon te groeien en erop komt, dat hij dan die grote tros hier, of die tros hier dan hangen, maar dan komen zoveel van die druifjes aan, dat er eigenlijk geen ruimte, geen plaats is voor een goed doorgroeien van die vrucht. En wat gebeurt er dan? Dan worden die kleine vruchtjes, die worden er al uitgepikt, ja, eruit gehaald, zodat er ruimte ontstaat, zodat de echte vrucht kan groeien en er een mooie hele tros kan ontstaan. Zo'n druivenkrab zou je kunnen zeggen, waar je dan van kunt eten of die kun je gebruiken voor de wijn te doen. In andere woorden, dus reinigen heeft te maken met het krenten, het weghalen van, laten we maar zeggen, dat wat toch wel goed is. Want het is een vrucht, namelijk van de sap. Maar wat in de weg staat voor nog meer vrucht. Voor betere en grotere vrucht. En dat is precies wat de landman dus wil. Samenvattend. In dit gedeelte kun je niet bewijzen eruit dat wij als gelovigen die verbonden zijn met de wijnstok. Ja? En waar er dus verbinding is met de wijnstok en er is geen vrucht, dat die eruit gehaald worden, zodat ze het alsnog verloren gaan. Het niet hebben van vrucht leidt tot verloren gaan. Nu, dat klopt ook wel, want dat kan ook helemaal niet. De verbinding met de wijnstok is namelijk verbinding met het leven. En de gevolgen daarvan, die verbinding daarvan, moet gevolgen hebben. En de Vader zorgt ervoor dat er gevolgen zullen zijn. Namelijk door snoeien, wegknippen datgene wat er niet thuis hoort, dat er vrucht kan ontstaan. En door krenten, reinigen, dat daar waar vrucht is, door krenten reinigen, zodat die vrucht tot volle ontwikkeling kan komen en er nog meer vrucht kan ontstaan. Dat is precies wat de landman graag wil doen. Ik wil even denken aan een klein uitstapje. Later, als de apostel Paulus over dit soort dingen spreekt, dan zegt hij het eigenlijk in gelijkaardige bewoordingen. Laten we even lezen in 1 Korinthe hoofdstuk 3. Daar zie je zo'nzelfde gedachte, namelijk dat er een fundament ligt. 1 Korinthe hoofdstuk 3, de eerste brief van Korinthe hoofdstuk 3. Ik begin bij vers 9, dan worden we gezien als, wij als christenen, worden gezien als medearbeiders van God. 1 Korinthe 3 vers 9, want Gods medearbeiders zijn wij. We worden ook gezien als Gods akker en ook Gods gebouw. En dan krijgen we, naar de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt erop. Maar laat ieder uitkijken hoe hij erop bouwt. Hier zien we dus, er ligt een fundament van de apostel Paulus heeft neergelegd. Dat fundament is Christus. En wij bouwen op dat fundament. Dat betekent, wij zijn in verbinding met dat fundament. Maar, zegt hij erbij, laat een ieder uitkijken hoe hij erop bouwt. En dan krijg je, want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er ligt, dat is Jezus Christus. Als nu iemand op het fundament bouwt, vers 12, goud, zilver, kostbare stenen, hout, hooi, stro, ieders werk zal openbaar worden. Want de dag zal het aan het licht brengen, omdat deze in vuur geopenbaard wordt. En hoe ieders werk is, dat zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij daarop gebouwd heeft zal blijven, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk zal verbranden, zal hij schade lijden. Maar zelf zal hij behouden worden, maar zoals door vuur heen. Je ziet dus hetzelfde idee, hè? Weliswaar nu gezien vanuit de verantwoordelijkheid van de mens. Wij bouwen op het fundament. We moeten uitkijken hoe we dat doen en met wat voor materialen we bouwen. Bouwen we bouwen met goud en edelgesteente, zoals het hier genoemd wordt, en edelstenen. Dan zal dat blijven bestaan, dat is een stabiliteit. Dat betekent, er is vrucht. En die vrucht is tot glorie van de landman, zou je kunnen zeggen, van de bouwheer. En als er hout, hooi, stro is, waarmee gebouwd is uit ons leven, en het vuur zal het verteren, dan is dat, verdwijnt het. Dan heeft het dus ook geen waarde gehad voor de landman, voor de bouwheer. Maar degene die bouwt, is toch behouden. Dat zegt namelijk wel 1 Korinthe 3. En dat is hetzelfde als met die rank die geen vrucht draagt, waar het snoeiwerk bij wijze van spreken geen resultaat gehad heeft, dan is die rank nog steeds de rank. En hij is in de wijnstok gebleven. En dat betekent, daar is de behoudenis van die rank de behoudenis van de bouw. En dat ondersteunt alleen maar de gedachte die we al veel in de schrift vele malen vinden, namelijk dat als wij tot geloof gekomen zijn in de Heer Jezus, dan is daar de behoudenis. Als we verbonden zijn met hem, dan is daar de behoudenis. En dan zal dat, en dat is de bedoeling van de landman, zal dat komen tot een geweldige vrucht. En die vrucht die zal tot lof en eer van deze landman zijn. En laten we ons dit gedeelte misbruiken, maar dat wordt vaak misbruikt, om te bewijzen dat gelovigen, dat christenen, dat gelovigen moet ik zeggen, wederom geboren mensen, verloren kunnen gaan. Maar het kan wel zo zijn dat wederom geboren christenen, ja, de vrucht maar heel schameltjes is. en misschien zelfs wel helemaal geen. Maar de vader, de landman, is bezig om er vrucht uit tevoorschijn te brengen. En hij doet er alles aan. Hij snoeit het en hij reinigt het. Dat lezen we in dit gedeelte. En dan lezen we in vers 3, u bent al rein om het woord dat ik tot u heb gesproken. Ja, er is een bepaalde reiniging natuurlijk al van begin af in. En dat is zijn ze al gereinigd. Blijft in mij, lezen we dan, en ik en u, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als hij niet in de wijnstok blijft. Nou, dat woord blijven vinden we al heel veel in dit gedeelte. Hè? Kijk wat er staat in vers 4, blijft in mij. In vers 5, blijft in mij. In de wijnstok blijven, blijft in mij. Vers 6, in mij blijven. Vers 7, in mij blijven. Twee keer zelfs. En ook nog een keer in vers 10, blijven. Je ziet hoe dat woord blijven heel erg sterk terugkomt. En dat is eigenlijk opmerkelijk in de brieven van, of in de brieven van Johannes, ook het evangelie van Johannes. In de andere evangelie komt het maar niet zo heel veel voor, maar 11 keer. Maar als je in het evangelie van Johannes gaat kijken, is het wel 40 keer dat je het tegenkomt. Het blijven in de Heer. Het is eigenlijk verblijven in hem. In de brieven van Johannes 37 keer. Bijna net zoveel als wat je hebt in de evangelie van Johannes. Dus hier zie je hoe eigenlijk de nadruk erop ligt dat wij blijven in contact blijven, dat er verbinding is tussen de Heer, de wijnstok, de ware wijnstok, en de rank. Tussen de Heer en ons, individuele gelovigen. Daar gaat het over. Want dan ontstaat er vrucht. En dit gedeelte laat ook duidelijk zien hoe we dat kunnen doen. Laten we maar rustig lezen, dan komen we er vanzelf achter. In vers 5, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok en u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u helemaal niets doen. Dus ook hier weer die verbinding. Als u iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen als de rank en verdort en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij verbranden. Iemand die niet in Christus blijft, dus niet in de wijnstok blijft, is geen gelovig meer. Dat moet je goed in de gaten houden. Het beeld is hiervan niet in mij blijven. Dus als iemand niet in verbinding met Christus is, dan is hij geen gelovige. En wordt hij ook buitengeworpen. Want geen christen, iemand die geen gelovig is en niet in verbinding met de wijnstok is, die kan ook helemaal geen vrucht dragen. Daar besteedt de landman, om zo te zeggen, ook helemaal geen tijd en geen energie aan. Maar daar waar de rank in Christus blijft en geen vrucht draagt, vers 1 en 2, daar besteedt de landman tijd en energie aan. Dat is wat we moeten beseffen. Niet blijven in Christus, dat leidt tot verdorring en leidt ertoe dat we in feite hier met ongelovigen te maken hebben. Als u in mij blijft en mijn woorden in mij blijven, bid alles wat u wilt en het zal gebeuren. In Jezus blijven, ja, en mijn woorden in u blijven. Hier leren we heel nadrukkelijk hoe belangrijk het is om de Bijbel te kennen. Het staat hier niet zo dat het mijn woord in u blijft. Dat staat er niet. Maar mijn woorden. Opmerkelijk. Dat betekent dat wat Jezus zelf gesproken heeft. Letterlijk bijna. Ja? Daarom is het ook goed om dat uit ons hoofd, een beetje uit ons hoofd in ieder geval, te kennen wat er geschreven is. Moet in ons blijven. Natuurlijk is het belangrijk om de boodschap te kennen. Maar de boodschap wordt nu eenmaal gedragen door woorden. En deze woorden zijn ook van belang. Hier leren we dus in mij blijven en mijn woorden in u blijven. Dan kun je alles bidden en het zal u gebeuren. Nou, heel vaak hebben deze teksten tot allerlei conclusies geleid. Hè? En we hebben ook andere plaatsen waar staat van al wat u bidt in mijn naam, het zal u gebeuren. En dat soort dingen meer. Maar hier lezen we bijvoorbeeld van wat van belang is voor het bidden, zodat er, verhoring komt. Dat heeft te maken met in mij blijven. En woorden van Jezus in ons blijven. Ik heb wel eens gezegd, hè, als het waar was dat alles wat wij bidden in de naam van Jezus, dat zal ons gebeuren, dat staat op een paar plaatsen verderop, nou, dan bid ik nu voor 40 miljoen natuurlijk, dat begrijpt u wel. En dat in de naam van de Heer, en dat krijgen we dan ook prompt. Nou, dat is natuurlijk, dat hebben we allemaal eens geprobeerd, dat lukt natuurlijk helemaal niet. Als jonge man heb ik dat wel eens geprobeerd natuurlijk. Maar veel serieuzer natuurlijk merken we ook dat we soms bidden voor genezing. En ook dat gebeurt niet. Daar kun je niet altijd de reden voor op plakken, dat weet ik ook wel. Maar soms is het misschien wel van belang om er snel voor na te denken. Bidden wij wel in overeenstemming met die wil van God? We hebben dat ook in de eerste brief van Johannes, kun je dat lezen. Daar kunnen we wel eens over nadenken. Ja? Bidden we wel overeenkomstig de woorden van de Heer Jezus die hij gesproken heeft? Ja? Ik herinner me, is een jonge man die vroeg mij, die had zijn oog laten vallen op een mooie jonge dame. En die wilde hij heel graag als zijn vrouw hebben. Maar ja, dat was een probleem. Deze jonge dame wilde van het geloof niet zo heel veel weten. En toen zei die, ze zei, ik weet eigenlijk niet wat God wil. En ik bid ervoor en krijg geen antwoord. Ik bid ervoor en krijg maar geen antwoord. Ik zei, ik begrijp dat God geen antwoord geeft aan jou. Dan zei hij, hoe bedoel je? Dat is toch heel simpel. Dat woord, dat antwoord staat al in de Bijbel. Dat antwoord staat gewoon al in de Bijbel. Dus God hoeft dat antwoord niet meer te geven. Want als je zou weten wat de Bijbel erover zegt, zou je niet eens daar meer voor bidden. Want dan weet je, dit is wat Jezus heeft gesproken. En dat vond hij toch wel heel opmerkelijk. Ik zeg, ja, inderdaad, zo moeten we soms in ons leven te werk gaan. Jezus heeft over dingen gesproken. De Bijbel spreekt over bepaalde zaken. Dan moeten we daar niet voor bidden. Want de Bijbel is daar helder en duidelijk ook over. In mij blijven, woorden in mij blijven. Dan mogen we alles bidden wat u wilt en het zal u gebeuren. Dat kan ook niet anders. Dat is in contact met de wijnstok. In contact met de woorden van de Heer. Dat betekent overeenkomstig de wil van God. Hierin is mijn Vader verheerlijk, gaat dan vers 8 verder, dat u veel vrucht draagt. Niet alleen maar een beetje schamel, maar veel vrucht draagt. Dat is het grote werk van de landman. Hij wil dat wij in ons leven heel veel vrucht dragen. En dat we discipelen zijn. Zoals u zult mijn discipelen zijn. Of je kunt ook lezen, hangt een beetje vanaf welke vertaling. Hier is mijn Vader weet dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen zult zijn. Nu, bij discipelen denken wij al heel snel aan volgelingen. En terecht, volgelingen. Maar volgelingen met wat? Er is vandaag in de afgelopen decennia heel veel nadruk op discipelschap terechtgekomen. Je kunt geen preek van mensen horen of het gaat wel over discipelschap. En in de 9 van de 10 gevallen gaat het over, laten we maar zeggen, navolgen van de Heer. En dan krijgen we alle mogelijke aanwijzingen wat wel en wat niet kan in deze navolging. Maar wat mij bezighoudt in de laatste decennia is dit. Is dat wel de bedoeling van discipelschap? Hoe worden wij discipelen van de Heer? In Matteüs hoofdstuk 28 staat heel nadrukkelijk dat wij opgeroepen, dat tenminste de apostelen opgeroepen worden om alle volken tot discipelen te maken. Hoe? Er staat letterlijk bij, door hen te dopen tot de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en te onderwijzen al wat ik u geboden heb. Dat is Matteüs 28. Dus discipel van de Heer gaat erover, ja, dat we tot geloof komen, hè, want dat heeft te maken met doop natuurlijk, hè, en dat we gedoopt worden tot de Vader, Zoon en de Heilige Geest, en dat wij onderwezen worden, of onderwezen zijn in al wat de Heer geboden heeft. Dan moet je over nadenken, want wat heeft Jezus nu precies geboden? Welke geboden heeft de Heer Jezus gegeven? Ja, zeggen sommigen, dan moet je dus denken aan de 10 geboden. Maar ik wil heel eerlijk zijn, de 10 geboden is niet door Jezus gegeven. Ja, zal iemand zeggen, God heeft die in het Oude Testament gegeven aan Mozes. En God en Jezus zijn in hetzelfde. Ja, maar dat is de bedoeling niet, om zo de Bijbel te lezen. Want punt 1, het is door middel van engelen aan Mozes gegeven. Dat kun je lezen in Handelingen hoofdstuk 7. Dus dat betekent, het is niet eens letterlijk van God, direct van God afkomstig. Alleen maar door middel van de engelen. Wat wordt er nu bedoeld met geboden van de Heer? Nou, ik ken er niet zoveel. We hebben er één gelezen. Ja, die hebben we in dit gedeelte hier. In vers 12. Dit is mijn gebod. Hier hebben we er één gelezen. Dit is mijn gebod. Wat is mijn gebod? Dat u elkaar lief hebt zoals ik u heb lief gehad. Hoi, hoi. Dus dat is al wat. Liefde betoon zoals Jezus ons heeft lief gehad. Ik kom die tekst nog een keer tegen. Ik denk in hoofdstuk 13 kom je dat ook tegen. Ik zal even snel opzoeken of het 12. Kan ook wel. Even kijken hoor. Of vergis ik mij? Dat kan ook hoor. Hier in vers, oh ja, het is 13, 34. Een nieuw gebod geef ik u. Dat u elkaar lief hebt, zoals ook ik u heb lief gehad, dat ook u elkaar lief hebt. 13, 34. En dat vind je hier nog een keer in 15, vers 12. Dus kennelijk is dat wel een belangrijk gebod. Dat is niet het liefdegebod van de wet van de 10 geboden. Gij zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, heel uw ziel en heel uw verstand en daarnaast als uzelf. Dat is de 10 geboden. Dat is het hier niet. De Heer heeft een gebod gegeven. Een gebod dat overigens veel verder gaat dan de 10 geboden. Heb je dat gezien? Moeten we onze God lief hebben en de naaste als onszelf. Dat wordt gezegd in de wet. Maar hier staat dat wij lief hebben, dat we elkaar hebben lief te hebben. Hoe? Zoals Jezus ons heeft lief gehad. En dat gaat nog wel een beetje verder dan onszelf. De liefde van Jezus voor ons is een liefde die zo ver gaat dat hij zichzelf wilde opofferen op Golgotha's kruis. Voor een ander, voor ons. Dat is een liefde die zo ver gaat dat hij de schuld op zich wilde nemen tegenover God van wat wij mensen verkeerd hebben gedaan tegenover hem. En daarvoor de prijs wilde betalen in zijn leven door in de dood te gaan en Godzijdank ook op te staan, maar de prijs te betalen door in de dood te gaan. En dat is een liefde die ook bij ons thuis hoort. Een opofferende, zelfopofferende liefde voor de naaste, voor de broeders en zusters. Dat is het gebod wat de Heer ons heeft gegeven. In ieder geval één hebben we er gevonden nu. Welke geboden heeft de Heer nog meer gegeven? Nou, ik weet het nog niet zo heel veel meer. Je zou kunnen denken aan dit punt, dat er gezegd wordt, de Heer zegt namelijk, dat wanneer wij samenkomen, dat wij iets te doen hebben tot zijn gedachtenis. Doe dit tot mijn gedachtenis, zo dikwijls als gij bijeenkomt. Je zou kunnen zeggen, avondmaal. Het houden van het avondmaal, het houden van die gedachtenismaaltijd, het houden van deze avondmaal, is een gebod, zou je kunnen zeggen. Een opdracht. Staat er niet bij dat het een gebod is, maar het staat wel heel erg sterk. Doe dit. Dat is wel heel erg sterk. Woorden van de Heer Jezus zelf. Dus met andere woorden, ik denk dat het belangrijk is dat we daarachter wel acht op slaan. En voor ons, bij ons is het heel vaak zo, bij ons in de kerk in het algemeen gesproken, is het avondmaal nou niet iets wat, laat ik zeggen, prominent aanwezig is. In kerken waarbij het elke week gelukkig gebeurt, bij anderen per 14 dagen, bij anderen maar één keer per maand, en bij sommigen één keer per 3 maanden, en bij weer andere kerken één keer per jaar, en zelfs ken ik kerken één keer per 7 jaar. Nou, dan weet je dat het dus niet zo prominent is, want de reden daarvoor is allerlei redenen daarvoor. Sommigen vinden dat als je dat elke week doet, dat het dan eigenlijk maar een beetje banaal wordt, als ik het zo mag zeggen, zo algemeen wordt. En anderen zeggen van ja, het is een heilig avondmaal, dus het moet met alle heiligheid omgeven worden. En je kunt het dan niet zo vaak doen, dan moeten we een voorbereidingstijd aan vooraf gaan en dat soort dingen meer. Nu, je mag ervan denken wat je wil, maar er is één duidelijk gebod die de Heer heeft gegeven. Doe dit tot mijn gedachte, zo dikwijls als je bijeenkomt. Eigenlijk, zo dikwijls als we samen zijn. Dus wat dat betreft mogen we daar wel eens over nadenken. En ja, wat zou er nog meer? Ja, nog eentje die een beetje discutabel is, maar die zou er ook bij kunnen noemen. Dat is namelijk het Handelingen hoofdstuk 1, vers 8. waar de Heer Jezus zegt, vlak voordat hij vertrekt, en dat hij naar de hemel toe gaat, gij zult mijn getuige zijn. Dan kun je ook zeggen, gij zult mijn getuige zijn. Dan wordt het een opdracht. Ja, zo zou je dat kunnen lezen. Je zou het ook kunnen lezen als een, dit is het gevolg van mijn vertrek, gij zult mijn getuige zijn. Maar hoe dan ook, laten we het als een opdracht zien, dan betekent het dat wij getuigen van de Heer mogen zijn. Pardon, moeten zijn. Getuigen van Jezus. Dat is wat wij op aarde moeten doen. Met andere woorden, dus we hebben de drie geboden nu ongeveer wel gevonden. Ik weet niet of iemand later nog wat andere kan toevoegen, dan horen we dat wel. Maar voorlopig heb ik er drie in mijn hoofd nu die ik jullie kan doorgeven. Die als een gebod gelden, hè, waarover we hebben gelezen in vers 7. Als u mij blijft, mijn woorden in u blijven, dat u veel vrucht draagt, u zult mijn discipelen zijn. Het zijn van een discipel heeft dus te maken met met volgeling zijn. En dan hebben we het gelukkig niet te zwaar. We hebben maar drie geboden van de Heer gekregen. Lief hebben zoals Hij ons heeft lief gehad. Tot zijn gedachtenis de maaltijd houden. En vervolgens Jezus getuige zijn. Ik zou bijna willen zeggen, ga er maar aan staan. Want het is niet zo gemakkelijk. Dat is de hele portie wat we hebben meegekregen. We hebben er geen 10, maar we hebben er maar 3 gekregen, om het zo te zeggen. En deze 3, dat is, daar zitten die 10 bij wijze van spreken in vervat. Want leven overeenkomstig de liefde van de Heer, daar zitten in ieder geval die 10 geboden in. Daar ontkom je niet aan. En het gaat zelfs veel verder. Ja, het gaat zelfs veel verder dan die 10 geboden. Met andere woorden, onze opdracht is inderdaad een liefdegebod. Maar dan een liefdegebod niet zoals de 10 geboden, maar een liefdegebod zoals Jezus ons dat getoond heeft in zijn eigen leven. En ook de gedachten is maaltijd houden aan hem. En vervolgens ook de getuige te zijn. Dat is discipelschap. Als we dat doen, dan zijn we echte discipelen van de Heer Jezus. En zoals de Vader mij lief gehad, heb ik ook u lief gehad. Blijft in mijn liefde. Hier krijgen we dus de opdracht om die liefde van Jezus, om daarin te blijven. En dat is belangrijk. De omstandigheden van het leven kunnen ons bij wijze van spreken uittrekken. Maar we worden hier geleerd om in die wijnstok te blijven en de liefde van de Vader te laten zien, de liefde van de Heer Jezus te laten zien en daarin te blijven, daarin te verblijven, ons daarin te bevinden. Ja? Als u mijn geboden bewaart, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader heb bewaard en in zijn liefde blijf. Nogmaals, welke geboden? Het gebod zoals Jezus ons heeft lief gehad, ook zelf lief te hebben. Het gebod om zijn dood te verkondigen. Het gebod om zijn getuige te zijn. Ja, dan zullen we in zijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn Vader heb gehad. Dit heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u is en uw blijdschap volkomen. Ik heb wel eens een keer een vraag gesteld bij het begin van een studie over dit gedeelte. Wat is het grote thema, het grote thema van Johannes hoofdstuk 15? En heel vaak wordt gezegd vrucht dragen of blijven in Jezus. Dat het lijkt zo. Maar uiteindelijk gaat het hierover. Het gaat erover, dit heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap volkomen wordt. Eigenlijk is de bedoeling van dit gedeelte niet ons zozeer met allerlei dingen op te zadelen, van wat wel en wat niet kan, maar de bedoeling is dat uw blijdschap volkomen wordt. Je ontvangt werkelijk vreugde als je ontdekt dat je verbonden bent met de Heer. We ontvangen echte vreugde als we leven vanuit die verbinding met de ware wijnstok. Als we leven vanuit de verbinding met de woorden die Jezus gesproken heeft. En van daaruit verder gaan. Niet als een opdracht, maar omdat we, als we daarin gaan leven, ontdekken dat daar kracht in zit. Dat er vreugde, dat er blijdschap in zit. En niet zomaar blijdschap, je zou rustig kunnen zeggen, hemelse blijdschap zit daar nadrukkelijk ook in. En daarom is het zo belangrijk dat wij dit doen. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt zoals ik u heb lief gehad. En dan wordt er gezegd, niemand heeft grotere liefde dan deze, dat iemand zijn leven inzet voor zijn vrienden. Ja? U bent mijn vrienden, als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn vader heb gehoord, bekend gemaakt heb. En dan gaat hij vertellen over zijn relatie met deze discipelen. Maar geweldig, omdat dan aan het eind van de gesprekken die hij gehouden heeft met zijn discipelen, om aan de gesprekken waarin hij zichzelf toont als degene wie hij is, de goede herder, de opstanding en het leven, dat hij degene is die het ware brood is, bijvoorbeeld, ik noem er zo over een paar op die we gehad hebben, dat hij eigenlijk eindigt met ons in dit evangelie duidelijk te maken dat hij de ware wijnstok is en dat de vrucht in ons leven komt vanwege de verbinding met hem. Tot slot nog dit. Hoe ontstaat vrucht? Simpel, door groei. Ik weet niet of je wel eens in een appelboomgaard bent geweest, of in een wijngaard, of in een andere boomgaard. En je loopt daar binnen, je loopt erin zo, bijvoorbeeld ook in de bloesemsteek bijvoorbeeld. Je gaat in de bloesemtijd, dan ga je dan kijken hoe die bloesems daar groeien. En dan vervolgens komt daar natuurlijk de vrucht uit op een wat later. Ik heb nog nooit bomen tegen elkaar horen zeggen, ik ga nu eens lekker vrucht dragen. Of nu moet ik moeite doen, dan ga ik persen en doen om die vrucht eruit te persen. Ik heb dat nooit gehoord. Ik heb nog nooit een boom zien krom getrokken staan vanwege het feit dat die appels produceren moest. Of zijn bloesems. Met alle energie die in hem was, zo, wij zo spreken, die sappen naar boven joeg. En vervolgens zeggen, en nu komen de vruchten uit. Dat deed hij niet. Ik heb nooit takken dat zien doen. Ik heb niet zoveel wijngaarden gezien. Wel eens in Frankrijk geweest, maar veel op een later tijdstip. Maar ook dan zie je dat dus niet. Wat wil ik hiermee zeggen? Wij zijn ranken. En ranken hoeven niet de vrucht eruit te persen. Dus wat heb ik bedoel? Die hoeven niet te zeggen van, nou, ga ik vandaag eens uitzonderlijk mijn best doen om barmhartig te zijn, bijvoorbeeld. Of ik ga eens echt uitzonderlijk bezig zijn om lief te doen tegen mensen. Nou, als iemand mij een slag in mijn gezicht geeft, dan zal ik de andere wang toekeren en zal ik zeggen, merci, dankjewel. Dan gaan we dus, iets dergelijks. Hè? Bedoel, je staat wat ik bedoel te zeggen. Of als iemand mij treitert en ik dreig neidig te worden, dan ga ik zeggen, nee, ga ik niet doen. Ik ga hem niet neidig maken. Ik ga langmoedig, geduldig zijn en verdraagzaam zijn. Vrucht dragen gaat door middel van groei. En dat betekent, dat komt vanzelf. Dat komt vanzelf. Dat is precies wat de Heer Jezus in dit geval ons wil leren. Zorg ervoor dat je in verbinding blijft met Jezus en zijn woord. Dat is de enige voorwaarde. En al het andere is de zorg van de landman. Al het andere is de zorg van de landman. Als je niet in Jezus blijft, zegt de Bijbel hier, dat betekent dus dat we eigenlijk geen christen zijn. Dan word je op de hoop gegooid en word je verbrand. Dan kom je terecht bij het kaf, om het zo te zeggen. Maar dat is niet wat wij willen. Ik ben overtuigd van alles, zoals we hier aan zijn vanavond, dat wij allemaal heel graag bij Jezus willen zijn, willen horen. Dat willen we allemaal. En dat betekent dus dat we in hem willen blijven. Laten we dat ook gewoon doen. Dat we in hem blijven, zijn woorden tot ons nemen, en dan groeit het vanzelf in ons leven. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Dat is de natuurlijke situatie die groeit. En hoe die vrucht eruit ziet, en hoe groot die is, en hoe mooi die is, is niet uw zorg. Is niet mijn zorg wat er uit mijn leven, hoe grote mooie dingen tevoorschijn komen. Dat is de zorg van de landman. En die zal wel of snoeien, of reinigen, krenten in ons leven. Die zal misschien wel dingen soms wegsnijden die er niet thuis horen, of die dingen, of die verhinderen dat de vrucht komt. En die zal ervoor zorgen dat datgene wat God heel graag ziet in ons leven, dat dat ruimte en plekken krijgt, doordat wij andere dingen die er niet thuis horen, of die in ieder geval die, dat mooie wat God in ons leven ziet, in de weg staat, dat hij dat zal weghalen. Zodat die mooie, rijpe vrucht uiteindelijk zal groeien. En daarbij komt nog het volgende. Natuurlijk kunnen we er iets van zien in ons eigen leven vandaag. Maar de oogst, pas bij de oogst, dan pas wordt het zichtbaar. Als je kijkt naar de druiventrossen die groeien in de loop van het jaar, nou, dat ziet er eigenlijk niet uit. Hè? Dat begint heel klein en dan denk je, moet dat nou iets van worden? Maar voordat het september of oktober is en je komt dan in die weidegaard, dan moet je eens kijken wat er tevoorschijn komt. Ik weet ook, als je kijkt in de bloesemstreek, de afgelopen maand, als je in de bloesemstreek gaat kijken, dan zie je geweldig mooie stokken met geweldig mooie bloemen. Maar komt van de week maar, of over een paar weken maar, dan zie je niks nog. Dan zie je alleen maar die vruchtjes en verder niks, ziet er nog niet uit. Maar wacht maar tot de oogsttijd. Dan zul je ontdekken dat die vrucht aan het groeien is. En ondertussen is de boer, de landman, bezig om te kijken dat die vrucht ten volle zich kan ontwikkelen. En dat is precies het punt. Wij zijn nog niet in de oogst. De oogst is als Jezus terugkeert. Dan is de oogsttijd. En dan zal ten volle de vrucht tevoorschijn komen, gezien worden, die gegroeid is in ons leven, doordat we verbonden zijn gebleven met Jezus onze Heer. Doordat we verbonden zijn gebleven met de woorden van de Heer Jezus en de geboden gedaan hebben, of de geboden doorleefd hebben, die Hij zo duidelijk heeft gemaakt. Liefhebben, zoals Hij ons lief gehad heeft. Gedenken, waartoe Hij ons een opdracht heeft gegeven. En getuigen, waarvan Hij ook ons een opdracht heeft gegeven. En dan groeit de vrucht in ons leven. En ik hoop en bid, en ik ben overtuigd, dat die vrucht ten volle zichtbaar zal worden als Jezus terug zal keren. Amen.
Amen.
En nu is er tijd voor reactie.